Wat is dat hier allemaal?
Oh, la 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 la.
En nu komen we toch wel in een ander verhaal.
Ja. Het zal ook morgen niet op de voorpagina van de krant staan, Dominic. Maar dit is toch wel zeer straf. Onwaarschijnlijk.
Dat is echt,
onwaarschijnlijk.
Dat is echt niet te schatten wat er hier gebeurt.
Het is eindelijk zover. De eerste aflevering van onze podcast Tweemansblok, Dominic. Het is nog geen ezelsdracht geweest, die eerste aflevering, maar het heeft toch even voeten in de aarde gehad, hè?
Ja, het was niet eenvoudig. Uiteindelijk zijn we er al een tijdje mee bezig, maar ik ben toch wel blij. Dat is zoals, denk ik, een sportman, hè? Stages en voorbereidingswedstrijden enzovoort enzovoort. Onze gast kan er genoeg over meepraten, denk ik. Dat is uiteindelijk toch het echte werk.
En
toch het belangrijkste.
We zijn ten huize van. Hè. Het is een beetje de podcast remake van een illuster BRT-programma nog. Hè.
Ja. Ja, geeft ook aan natuurlijk dat we al een zekere leeftijd hebben. Maar misschien moeten we dat ook niet te veel beklemtonen eigenlijk.
We zijn ten huize van Chris Eijkmans, want die naam is al gelanceerd. Vertel eens, wie is Chris Eijkmans voor degenen die hem nog niet kennen? In drie woorden, hè, Dominic?
In drie woorden, van vele markten thuis. Maar ja, een volleybaldier, denk ik wel, gespeeld. Onder andere ook in Puurs, ook in Haasrode. En nu toch al het 11e jaar coach bij Haasrode. Maar niet alleen bij Haasrode, ook nog. Directeur van de topsportschool, assistent bij de Dragons, tot nu toe, maar daar zullen we het straks ook nog wel eens over hebben, denk ik. En dan binnenkort ook nog technisch directeur van de federatie, dus toch wel iemand die ondergedompeld leeft in het volleybal.
Chris, je weet, de eerste aflevering blikken we wat vooruit naar de bekerfinales. Dat is een bijzonder leuk onderwerp voor jou natuurlijk, want dat hadden jullie met Haasrode Leuven, daar hadden jullie graag gestaan. Hè. Uitgeschakeld in de halve finale in een golden set door Menen. Hoe zwaar is dat aangekomen? Sorry dat ik onmiddellijk met pijnlijke onderwerpen begin.
Maar het is redelijk zwaar aangekomen en eigenlijk op 3 maanden tijd met missen van de Olympische Spelen, met de Dragons en dan op de manier waarop we met VHL de bekerfinale missen, ja, dat is pijnlijk. Hè? En dat blijft ook pijnlijk omdat iedereen daar vragen over blijft stellen. En net op het moment dat we daar in die tweede halve finale tegen Menen onderuit gaan in de golden set, was iedereen net gestopt met vragen te stellen over het Olympisch kwalificatietoernooi. Ja, nu stelt iedereen natuurlijk tot en met de bekerfinale vragen over hoe is dat kunnen mislopen. Maar eerlijk gezegd is misgelopen in de eerste wedstrijd. Daar hebben we een kans om 2-0 voor te komen. Jammer genoeg lukt dat niet. En we verliezen die wedstrijd daar. Thuis spelen we goed. En die golden set met een valse start tot 15 punten. En dat kan snel gaan.
En heeft dat heel lang nagezinterd in de groep? Want dan komt er een periode in de competitie dat jullie veel verloren hebben. Moet ook bijgezegd worden, blessures van Tuurlings, van Simon Peters. Maar heeft dat meegespeeld mentaal, die uitschakeling?
Die tweede bekerwedstrijd die viel net voor de kerstbreak. Dus dat kan goed en dat kan slecht zijn. Ik denk dat de twee situaties gescheiden moeten worden. Hè. Het feit dat Simon Peters en Hendrik Tuurlings geblesseerd waren, heeft ons niet geholpen. Is dat een mentale klop geweest? Ja, maar het verleden kan je niet veranderen. En daar is in de kleedkamer toen ook over gesproken geweest. Ik denk dat het veel belangrijker voor ons is om een volledig fitte kern te hebben. En eigenlijk sinds mid-augustus is onze kern nog niet volledig fit geweest. Dat lijkt misschien heel raar, maar iedereen heeft wel zijn blessures gehad. En op dit moment hebben we ook nog altijd niet iedereen die fit is. En dat weegt wel.
Ja. Dominic, wil jij nog zout in de wonden strooien of gaan we gewoon naar de bekerfinales vooruitblikken, naar de twee finalisten?
Ik zou toch eerst nog een keer op dat Olympisch kwalificatietoernooi willen terugkomen. Want voor elke volleyballiefhebber is dat heel hard aangekomen op het thuisfront. Ik heb ook live gekeken en het was onwezenlijk op een bepaald moment eigenlijk. Nu, om het echt te kaderen, ik vond de wedstrijden voordien echt van een ongelooflijk goed niveau. Dus dat was ook genietig en blazen in die periode, maar dan ja. Als je zo dichtbij staat die matchontwikkeling was eigenlijk ook niet te geloven. En waarom begin ik daar weer over? Ja, dat was uiteraard een ontgoocheling, maar ik word daar nu mee geconfronteerd als ik bij onze tv-uitzendingen, als ik met mensen praat die daar aanwezig waren. Mm-hmm. En bijvoorbeeld een Stijn Doelst of een Pieter Koolman, die komen daar zelf ook nog op terug. Hè. Ja. Dus dat moet daar toch ongelooflijk...
Dominique, dat was onwezenlijk. Ja, dat was onwezenlijk. Het was een mega grote zaal in Xi'an. En Bulgarije heeft daar heel de wedstrijd alles door elkaar gegooid. Van opstellingen. Bij ons waren er spelers die van adrenaline, stress, 2-3 uur geslapen hadden in plaats van hun normale nachtrust. En wat mij het meest is bijgebleven, op het moment dat die laatste bal valt, de pas gaat achteruit naar Ferre Reggers, schreeuwen de Bulgaren 1 à 2 seconden en daarna wordt het ook gewoon stil aan hun kant. En ja, ook daar, het is zelden of nooit dat ik zoveel volwassen mannen, atleten, met tranen in hun ogen heb gezien, zien wenen, liggend op de grond. Maar het was muisstil in die zaal na 2 seconden. Dat is indrukwekkend.
Ja, het waren verschrikkelijke beelden, echt, vind ik nu nog. Want ik ken ze wel tamelijk goed, en zeker de anciens. En Sam, zelden zo gezien. Stijn en Pieter Koolman, eigenlijk, ja. Dat is iemand die toch wel al wat watertjes doorzwommen heeft, maar dat was echt ongelooflijke beelden we daar krijgen. Dus, maar ja, ik wil daar niet op blijven doorgaan, maar dat is toch iets dat nog altijd blijft nazinderen bij die jongens.
Maar absoluut, want ook in de gesprekken de dag nadien die ik had met hen, kwam dat echt ook naar boven. Wij hebben Europese bekerfinales gespeeld, voor de titel gespeeld, maar een wedstrijd van dit belang, van dit niveau, hadden wij zelfs nog nooit meegemaakt. En misschien hebben we dat zelfs ook wel onderschat, zeiden de spelers.
Het wordt heel zwaar en wat tristig en de tranen komen al in de ogen. En dat is ook niet helemaal de bedoeling, dus we sluiten dit onderwerp af en we gaan naar de bekerfinales. Roeselare tegen Menen bij de mannen. En we hebben aan de coaches van alle ligaploegen even gevraagd wat zij verwachten van die finale.
Christophe Achte, coach Lindemans-Aalst. Ik vermoed dat de bekerfinale zal eindigen op 3-0 in het voordeel van KNAK Roeselare. Ik hoop hiermee Menen toch te motiveren en een betere uitslag te forceren.
Hallo, ik ben Jan van Venkraai, trainer van Tectum Achel. Ik denk dat Roeselare met Steven van Medegaal 3-0 gaat winnen van Frank de Pestle van Menen. Het is een beetje tegenstrijdig met het verloop van de competitie. De competitie is razendspannend, maar ik denk dat in de bekerfinale, ondanks het sterke weerwerk van Menen, toch 3-0 gaat zijn.
Ciao a tutti, sono Bertini Fulvio, primo allenatore di Maseik. Pronostico per la finale, essendo una finale il pronostico è sempre difficile, dico Roeselare, ma Menen ha sempre fatto, sempre interpretato le partite in modo aggressivo, soprattutto in difesa, quindi magari ci sta una sorpresa.
Ik ben Wannes Raziers, coach van Volley Gibertin en ik voorspel een bekerfinale, toch een 3-0 voor Roeselare. Het is wel zo dat Menen als enige ploeg dit jaar in Roeselare al een keertje is gaan winnen. Maar ik denk dat KNAK bewezen heeft dat als zij zich echt volledig focussen op één wedstrijd, dat er in België geen enkel ploeg aan hen kan tippen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de halve finale van de beker. Dus voor mij een 3-0.
Hallo, ik ben Johan Verstappen, trainer van Carrure Volley Gent. Om meteen met een cliché in huis te vallen. In de bekercompetitie gelden andere regels en andere wetten. En dat heeft dan de ploeg zoals Menen ook reeds bewezen. Door misschien wel verrassend de halve finale te winnen in Leuven met een golden set. Ik hoop als volleyballiefhebber dat het een mooie en spannende pot wordt voor iedereen. En dat we daarvan kunnen genieten. Maar uiteindelijk mijn prognose is dan alsnog denk ik dat Roeselare de grote favoriet zal zijn.
Ik ben Frederik Servat, coach van Borwarm. Mijn voorspelling voor de Belgische bekerfinale is KNAK Roeselare. Ze hebben een heel stabiel seizoen achter de rug en hebben ervaring met deze finales. Maar we kennen de kwaliteit van Menen, die goed zijn in deze underdog-positie. Het wordt zeker een mooie finale.
Ja, Chris, nogal een grote eensgezindheid tussen alle trainers. Iedereen verwacht een overwinning van Roeselaren. En eigenlijk denken de meesten het zal 3-0 worden. Wat denk jij?
Maar Roeselaren heeft de kwaliteit en de ervaring. Hè. Ze zijn kwalitatief de beste ploeg in de Lotto Volley League. En ze hebben ook de spelers die al meermaals die bekerwedstrijd gespeeld hebben. Dat is ook iets heel bijzonders om die bekerwedstrijd te spelen in dat sportpaleis. Dus daarom zijn ze gewoon uitgesproken favoriet. Nu, het enige voordeel dat er is voor Menen, het is een one-off event. Het is een eenmalige wedstrijd. Dus daarin kan heel veel gebeuren. En daar moeten ze zich aan vastklampen.
Ja, we hebben natuurlijk ook gevraagd aan de coaches van Roeselaar en Menen, aan Steven van Medegaal en Frank de Pestelen, wat zij verwachten van die finale.
Steven, is er eigenlijk een manier waarop Roeselaar de bekerfinale kan verliezen?
Door heel slecht te spelen. Het is altijd natuurlijk een eendagswedstrijd. Maar natuurlijk is maar één doel voor ons, is die beker terug binnenpakken. En dat wil zeggen dat wij, denk ik, vooral met heel veel grinta, heel veel agressiviteit, heel veel gedrevenheid gaan moeten spelen die dag.
Vorig jaar was ook de finale, Roeselaar en Menen. Vlotte 3-0, relatief vlotte mogen we zeggen. Wat kan dit jaar anders verlopen?
Ze hebben een aantal spelers die eendagspelers zijn, hè, noem ik dat dan. Denk maar aan een Djukic, denk maar aan de Vleeschouwer. Heel veel explosiviteit, kenmerkend bij beide spelers. De dagen dat het lukt, ja, dat kan ook verschoeiend zijn. En dan natuurlijk ja, kijken in welke mate dat Seppe, de setter dan. Ik denk dat het zijn vijfde finale in het Sportpaleis zal worden. Hè, of hij geleidelijk aan toch een beetje de zenuwen de baas kan.
Bij jullie eigenlijk nog zenuwen, want de mannen die op het veld gaan staan, hebben daar al heel vaak gestaan. Dus zo opnieuw even de beker gaan pakken in het Sportpaleis.
Gelukkig leeft het op een andere manier natuurlijk binnen de ploeg. Ik denk dat het nog altijd, de ervaren rotten het nog altijd doen voor de jonkies te helpen aan de, soms de eerste basisplaats en de eerste keer op die manier de beker winnen.
Als ik wat geld heb om een gokje te wagen, op welk club moet ik mijn geld inzetten?
Ja, ik zou altijd op Roeselaar zitten als ik van jou was. Ik denk dat met heel veel nederigheid, uiteraard is een wedstrijd die gespeeld moet worden. Maar ik denk dat de ploeg nog altijd heel stabiel is, heel veel mogelijkheden heeft ook om te wisselen. En ik hoop natuurlijk ja, dat we die dag alles naar ons toe trekken. En we zullen zien hoe spannend het wordt.
Frank, vorig jaar stond je ook in de bekerfinale tegen Roeselaar. Werd het toch een vlotte zege voor Roeselaar, 3-0. Waarom zou het dit keer anders kunnen lopen?
Goh, ik denk dat Roeselaar ook minder dominant is dan vorig jaar. Ze hebben niet dezelfde kwaliteit, zeker in de opposite niet. Natuurlijk, Seppe Rotti speelt ongelooflijk niveau, maar dat is niet zijn normale positie. Oké, het blijft nog altijd Roeselaar, hè, maar ik denk dat we wel dichter erbij staan.
Gaat het een voordeel zijn dat er een aantal mannen vorig jaar daar al gestaan hebben in het Sportpaleis? Dat de stress misschien iets minder is? Want vorig jaar zijn jullie zenuwachtig begonnen.
Ja, ik denk het wel. Hè. Maar oké, okay, ja, wie dat er in de basis gaat staan, denk, weten we nog niet. Maar het zijn maar 2-3 man die dat er vorig jaar bij stonden. Dus ik denk dat het toch nog altijd een beetje een verschil is. En ik denk dat Sportpaleis natuurlijk wel een heel speciale zaal is. En ik denk dat dat altijd wel een soort stress meegeeft. Ik denk dat Roeselaar daar natuurlijk veel voorsprong in heeft in die beleving, in die aanwezigheid, in die finales. Ja, dat is totaal nieuw, hè, voor sommige spelers. En, ja, maar oké, het is een bekerwedstrijd. Ik vind dat altijd een speciale wedstrijd waar dat vooral het mentale belangrijk is. En daar ja, we gaan we wel goed moeten beginnen, want Roeselaar weten we dat heel sterk is. Als die in hun spel geraken, dan wordt het niet gemakkelijk. We zien ook al hoeveel verrassingen er zijn geweest dit jaar. En in een beker komt het nog meer voor, ja, als je in het verleden kijkt. Maar oké, ja, het is natuurlijk een gegeven dat, ja, dat Roeselaar nog altijd het oren ook favoriet is. Maar ik zet mij wel graag in die rol als underdog. Wij hebben niks te verliezen. Het is één wedstrijd en daar kan alles gebeuren, denk ik. Maar, en we zullen zien waar dat we eindigen. Maar ik heb toch met een ander gegeven dan vorig jaar. Ik denk dat vorig jaar was het echt wel de eerste keer voor de meesten. Het is toch een andere ervaring dat je voor de tweede keer kunt meemaken. Dus ik geloof wel dat wij meer kans maken dan vorig jaar.
Dat waren dus Steven van Medegaal en Frank de Pestelen. Ja, de Pestelen die uiteraard als coach van Menen nou, de handdoek toch nog niet wil gooien. Hè?
Ja, dat mag hij ook niet. Ook naar de spelersgroep toe. En zoals Chris daar net aangaf, ja, het is één dag. Hè. Het is één zaterdag namiddag, daar moet het gebeuren. En het feit dat iedereen, maar dan ook iedereen, Ruslar een favoriet geeft, ja, kan bevrijdend werken misschien voor dat team van Menen. En ze hebben enkele spelers, zoals een Dukic, heel emotioneel. Ja, dat kan ook beide kanten uit. Ofwel heel goed, ofwel keert dat tegen zijn ploeg. Maar bijvoorbeeld, ik vond de wedstrijd van gisteren tegen Aalst vond ik toch wel ja, van een beter niveau al van mijne. Ook 3-0 gewonnen tegen Achel. Dus laten we zeggen, de aanloop naar... Ja, het zal toch ook wel wat vertrouwen geven aan het team van mijne.
Bestaat het gevaar, Chris, dat Ruslar, spelers die al zo vaak in die situatie gestaan hebben, dat er toch enige vorm van ja, onderschatting is van, goh ja, wij winnen alles, wij winnen dan ook wel snel die beker?
Eerlijk gezegd, ik geloof daar niet in. Hè. Er zijn veel spelers van Ruslar die ook bij de nationale ploeg zitten en je merkt wat voor focus dat die kunnen hebben op bepaalde wedstrijden. En oké, er is de landstitel, kampioenschap in België, waarbij de mannen zeker toch nog ietsje hoger staat dan de bekerfinale. Maar de bekerfinale staat ook heel hoog bij de mannen. Zeker sinds alles wat erbij komt kijken, de afgelopen 10 jaar, hoe het georganiseerd wordt. En ja, dat geeft gewoon één focus. Dus ik denk niet dat Ruslar zich daardoor in de luren laat leggen. En bij Menen, het voorbeeld dat jullie aanhalen van Djukic, dat klopt ook helemaal. Menen is passie, dat kan vuur zijn. En als daar ineens een vonk is en er ontstaat iets, dan kan het wel eens heel spannend worden. Maar er moet eerst die vonk, die emotie, die passie zijn bij mij.
Want heel spannend. Ik mag zeggen, ik heb nu toch ook wel wat bekerfinales in Sportpaleis meegemaakt. Ik heb eigenlijk nog nauwelijks een goede mannenfinale gezien. Qua spankracht dan. Of ben ik nu al...
Oud aan het worden?
Oud aan het worden, ja. zeker maar iets uit het oog aan het verliezen.
En
van...
te veel aan het vergeten, maar
ja,
ook,
ja, maar dat is de realiteit.
Want er zijn er toch wel wat geweest.
Ik denk voornamelijk nog in de Lotto Arena.
Ja, dat wel. Maar sinds men in het Sportpaleis is, is het toch qua spankracht bij de mannen nog...
Ik denk dat het heel vaak een 3-0 of een 3-1 is geweest. In de Lotto Arena herinner ik mij... ik denk nog Ruslar tegen Antwerpen. Ruslar-Mazijk is er nog geweest. Ja. Vaak een 3-2. En dat waren echt wel indrukwekkende wedstrijden. Ja.
Nu, het is interessant dat je daarover begint, Chris. Want ik hoor wel hier en daar wat geruchten en gedachten die terug naar die Lotto-arena zouden kunnen gaan. Ik heb dat toch al willen vernemen hier en daar, dat sommige mensen, clubleiders ook onder andere, het misschien wel aangeraden vinden om nu terug naar de Lotto Arena te gaan. Dus een volle bak Lotto Arena dan. En daar dan betere omstandigheden te creëren qua wedstrijdomstandigheden.
Maar ik vind de Lotto Arena een heel mooie zaal om volleybal in te spelen. Hè? Daar heb je het gevoel dat iedereen dicht op het veld zit. En dat heb je in het Sportpaleis veel minder. Het Sportpaleis is indrukwekkend qua toeschouwersaantallen. Je merkt ook, ja, die zaal wordt gebruikt voor concerten. Terwijl de Lotto Arena heb je echt het gevoel, een beetje zoals de zaal van Antwerpen, waar je met iedereen recht op het veld zit te kijken. En dat vond ik ook altijd heel fijn in de Lotto Arena.
Zit natuurlijk met minder uitstraling dan dat Sportpaleis. Dat Sportpaleis is wel iets. Hè. En zeker in de beginjaren. Ik herinner me die eerste jaren dat het daar eerste doorging. Ja, en dat is denk ik bij spelers ook wel al zo'n belangrijk gegeven. Ja. Het Sportpaleis, die naam al, dat spreekt toch tot de verbeelding.
Ja, ik moet zeggen, toen we met die plannen afkwam, zoveel jaren geleden, van dat Sportpaleis, toen was mijn eerste reflex van, ai, nu zijn ze hun hand aan het overspelen. Maar ik heb dat ook... gezegd, chapeau voor het risico dat daar genomen is. Het is gelukt. Hè. Het is elk jaar wel vol of quasi vol, een geweldige sfeer. Heb je enig idee, Chris? Want ja, je zit op de federatie. Hoe het met de toeschouwersaantallen, wat de verwachtingen zijn dit
enkele
jaar?
Enkele weken geleden heb ik gehoord dat de ticketverkoop beter liep dan op hetzelfde moment vorig jaar. Maar ik ken geen exacte aantallen.
Ja, want het risico is, Ruslar en Menen, ja, zo vaak. Ruslar, ja, misschien veel supporters die zeggen, ja, we zijn er al de laatste 10 jaar al zo vaak geweest.
Maar ik denk dat die bekerfinale de clubs die het spelen overstijgt. Ze hebben echt wel bijna wat de Super Bowl is wereldwijd. Voor sport algemeen denk ik dat de bekerfinale volleybal voor het volleybal in België is. Het is een eenmalig event. Het grootste event dat georganiseerd wordt in België qua volleybal. En ik denk, onafhankelijk van wie die finale speelt, dat er veel mensen willen bij zijn.
Die indruk heb ik ook eigenlijk. Dat gans volleyball-minded België komt daar eigenlijk wel tezamen. Het is een beetje zo de dag. Allee, ik bedoel, het is de verbeterde versie van de Witte Molen vroeger. Hè, waar eigenlijk een afspraak was tussen de mensen. Gewoon ook om eens mensen tegen te komen, wat te praten en goed volleybal te bekijken. En dit is dan de next level uiteraard, dat Sportpaleis. Die indruk krijg ik wel. Is dat zo belangrijk dat bijvoorbeeld de affiche er zo anders uitzien? Ik denk het niet.
Goed, je zei daarnet, Chris, bij de mannen staat de titel misschien nog een trapje hoger. Bij de vrouwen heb ik de indruk dat de bekerfinale het moment van het jaar is. Er is uiteraard een bekerfinale bij de vrouwen tussen Asterix en Charleroi. En we hebben ook aan de coaches van de Vrouwenliga gevraagd wat zij verwachten, wat zij pronosticeren voor die finale tussen Asterix en Charleroi.
Ik ben Frederik de Veilde, coach van BVO Roeselare. Mijn pronostiek voor de bekerfinale is in het voordeel van Asterix. Weliswaar in een verhouding 51-49. Ik denk dat Asterix misschien het net iets meer uitgebalanceerde team heeft, al zullen ze toch wel met heel veel serverend geweld moeten uitpakken om de aanvallende kwaliteiten van Charleroi een beetje aan banden te leggen. Met onder andere de Valkeneer en een impressionante Santos. Zal het niet evident worden, maar ik denk dat Asterix toch wel altijd net iets meer kan op die piekmomenten. En ook misschien al een beetje meer habitué zijn in het Sportpaleis. Maar laten we vooral hopen op een heel fijne en spannende bekerfinale. En laat het maar propaganda zijn voor het damesvolleybal.
Je pense que Charleroi doit gagner 3-2. Je pense qu'aujourd'hui Charleroi a le devoir de gagner. Ils ont le plus gros budget depuis plusieurs saisons. Ils ont cette année pris de très bons étrangers. Ils ont des joueuses belges très expérimentées. Maintenant, ils n'ont plus vraiment droit à l'erreur qu'au vu de tout ce qui a été investi. Maintenant, gagner n'est plus vraiment une option. Maintenant, toutefois, je pense que Beveren a des grands atouts et une belle expérience acquise en Ligue des Champions. C'est pour ça que 5-7 me paraît un schéma assez logique.
Hey, goedemiddag. Erik van Drommen hier, Volley Noorderkemp, Liga A. Ik vermoed dat dit een spannende wedstrijd gaat worden. Asterix, die al jaren ervaring heeft voor het spelen van finales. En Charleroi, dat de laatste jaren heeft gebouwd naar en eindelijk nu een sterk team heeft met een aantal sterke buitenlandse speelsters. Ik kijk uit naar deze finale. Een voorspelling maken? Goh, zeer moeilijk. Ik denk dat het een close game zal worden. Ik vermoed toch een 2-3 winst voor Asterix.
Ik ben Stijn Morand, de trainer van VDK Gent Damesvolleybal. Mijn pronostiekje voor de bekerfinale dit jaar. Ik zie Asterix als favoriet. Gezien ook dat zij vorig jaar reeds de finale gespeeld hebben en een palmares in de bekerfinales. Want het is toch wel een uitzonderlijk gegeven om daar te spelen. Maar aangezien dat Charleroi de underdog is, ja, zijn ze zeker niet kansloos. Ik denk dat soms underdogs zijn interessanter is om zo'n match te spelen dan als favoriet. Dus ja, favoriet Asterix, maar Charleroi zeker, zeker niet kansloos.
Bij de dames zonder twijfel een bekerfinale om de twee sterkste ploegen uit de huidige Belgische competitie. Dat zal een clash worden, denk ik, tussen de kracht en de lengte van Charleroi en de tactische en de technische sterkte van Asterix. Ik denk dat we ons mogen verwachten aan een spannende en gelijkopgaande wedstrijd. Maar hoezeer ik het Waalse volleybal de bekerwinst ook gun, ik denk dat uiteindelijk Asterix met alle bekerervaring de wedstrijd zal winnen met 3-1.
Dag iedereen, mijn naam is Christina Moga. Ik ben de coach van Interfred Brabo Antwerp Ladies. Ik werd gevraagd om een pronostiek te geven voor de damesbekerfinale. Ik heb dit samen met mijn team besproken en daaruit kwam Charleroi met een lichte voorsprong. Het wordt ongetwijfeld een zeer spannende bekerfinale. We wensen beide ploegen heel veel succes. En ik zou zeggen, laat de beste maar winnen.
Ik kijk enorm uit naar de finale van de Beker van België. Het is altijd iets speciaals, zowel voor de speelsters, voor de staf, als voor de vele uitbundige supporters. Ik voorspel dan ook graag een spannende bekerfinale met intense rallies, close sets en een strategisch spel van beide teams. Kortom, promotie voor het vrouwenvolleybal. Het mag gerust een 2-2 in sets worden. Daarna laat ik het over aan de onvoorspelbaarheid van een tiebreak met veel spanning, sensatie en vaak ook een tikkeltje geluk.
Ja, hier zijn de meningen toch wat anders en verwacht ongeveer iedereen een spannende wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 in de rangschikking van de competitie. Ja, Chris, het vrouwenvolleybal staat misschien wat verder van jouw bed dan het mannenvolleybal, maar wat verwacht jij van Asterix tegen Charleroi?
Ja, heel gelijkopgaande wedstrijd, hè. Heel spannend. Net zoals het in de competitie ook heel dicht bij elkaar ligt tussen Asterix en Charleroi. Dus dat kan wel eens een lange wedstrijd worden. Vrouwenvolleybal ook vaak meer rallies. Maar ik vind het dan ook wel echt wel plezant om naar te kijken.
Ja. Dominique, twee totaal verschillende ploegen. Een vooral Belgische ploeg, Asterix. Charleroi, veel buitenlanders. Ja, Asterix ook wel een paar buitenlanders.
Asterix, twee Nederlandse meisjes. Maar meer buitenlanders bij Charleroi. Toch een beetje doorgelicht. Ja, en puur cijfermatig liggen die. Dat is ongelooflijk hoe dicht dat die bij elkaar liggen eigenlijk. Dus qua percentage, receptie, aanval. Dus ja, het is echt, ik heb ook aan enkele insiders gevraagd. Ja, allee, wat maakt het verschil? En natuurlijk, vele zaken komen boven de vorm van de dag. Die bekeromstandigheden, of Charleroi toch wel weinig of geen ervaring mee heeft. En Asterix, ja, toch wel heel veel ervaring. Hè. Zeg maar, de sportpaleisstress, dat zou kunnen toeslaan. Maar blijkbaar toch wel geven heel wat mensen aan dat er wat meer individueel talent zou zitten bij, langs de kant van Charleroi. Aanvallend zeker.
Santos.
Meer, ja, onder andere. Martinez ook, bredere bank ook. Allee, zeggen, meer wisselmogelijkheden. Maar ja, iedereen gaf eigenlijk ook wel aan. Ja, dat zijn momenteel de twee beste ploegen van het land. En het is wel mooi dat die dan uiteraard die bekerfinale moeten beslechten.
Ja, we praten er dadelijk over door. Maar we gaan toch eerst ook eens luisteren naar wat de beide coaches denken. Dat zijn Chris van Snik van Asterix en Dimitri Pirot van Charleroi. Chris, iedereen verwacht eigenlijk een heel spannende finale tussen Asterix en Charleroi. Wat zou de doorslag kunnen geven in de ene of de andere richting?
Ach, het is natuurlijk altijd een finale wedstrijd. En in het Sportpaleis zijn die omstandigheden altijd ja, heel wisselend. Dus ook vorig jaar hebben we dat gezien in die finale. En ik denk dat we een soortgelijk scenario gaan krijgen. Maar om op uw vraag te antwoorden, de doorslag. Ik denk dat de doorslag kan geven dat de ervaring die wij los van de leeftijd misschien niet hebben, maar wel van het evenement. Ik denk dat dat wel de doorslag kan geven in die cruciale momenten. En dan nog een extra puntje wat een doorslag kan geven, is dat we op dit moment 28 wedstrijden al gespeeld hebben dit seizoen. Dat we een heel stevige Europese campagne achter de rug hebben. En dat we toch al merken in de reguliere competitie dat we daar veel uit opgestoken hebben. Dus dat zijn toch twee componenten die ik graag aan onze kant zet.
Dan uit je antwoord moet ik dan besluiten dat jij jezelf, Asterix, als favoriet ziet voor die finale?
Well, dat is altijd heel interessant voor podcast en voor media om uit te vissen wie nu de favoriet is. Ik denk dat als je aan 10 mensen vraagt wie gaat de bekerfinale bij de dames winnen, dat dat niet 10 keer Asterix gaat zijn. Maar goed, ik ga ook niet uit de weg dat we een heel sterk seizoen aan het draaien zijn. En ik ga ook die favoriete rol niet uit de weg gaan, want anders wordt die toch bij ons geschoven. Dus ik hoop in ieder geval op een soortgelijke wedstrijd als vorig jaar, want dat was heel mooie reclame voor Belgisch damesvolleybal. En als dat kan, dan hoop ik uiteraard ook dat we de beker meepakken naar Asterix.
Waarin schuilt het grootste gevaar bij Charleroi?
Het grootste gevaar bij Charleroi? Ik vind hen een team met heel veel fysieke kwaliteiten. Ze hebben met Santos een hoofdaanvalster die toch redelijk uniek is voor de Belgische competitie. Maar daarlangs hebben zij ook met Lise de Valkeneer en met de Spaanse speelster aanvalster eigenlijk ook nog een ander alternatief voor die Santos. Dus wat dat betreft komt het niet alleen maar uit ene hoek. En dan hebben ze uiteraard ook aan de pas met Jutta van de Vijver de ervaring die weet wanneer dat zij die mensen kan vrijspelen. Dus ik vind dat het uit verschillende hoeken kan komen. En ik denk ook voor hen, het is natuurlijk heel lang geleden dat zij in die finale hebben gestaan als club. En zij snakken naar die prijs, dus dat is ook wel iets dat hen een extra motivatie gaat geven.
Dimitri, eerste vraagje. Iedereen verwacht een heel spannende finale tussen Charleroi en Asterix. Welke factoren gaan de doorslag geven in die finale?
Alors, les facteurs qui peuvent influencer la victoire entre Astérix et Charleroi, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte. Ça veut dire que pour moi, les détails vont être très, très importants parce que j'ai devant moi une équipe d'Astérix avec un coach qui est habitué à jouer des finales, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale, qui était aussi l'adjoint de Geert en équipe nationale. Et ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc l'expérience est devant moi, avec des coachs qui sont dans le détail au niveau des statistiques, dans le détail au niveau de la manière dont ils vont préparer le match. Et ça... je vais devoir aussi me mettre, augmenter mon niveau, ça c'est clair. Et je pense que, ok, tout le monde dit ça va être équilibré, je pense que oui, ça peut être équilibré. Il y a peut-être des choses pour lesquelles Astérix a un avantage. Comme je dis aussi, ils sont habitués à jouer les finales, ça c'est clair. Ça c'est un avantage pour moi. Maintenant, au niveau de la qualité des équipes, la qualité, je pense, est équilibrée. Voilà.
Dus je zegt ervaren ploeg, ervaren coach. Welke sterke punten hebben jullie als Charleroi daar tegenover te zetten?
Je pense que nos qualités pour pouvoir gagner, c'est aussi qu'on a une équipe avec du banc. Et pour moi, ça c'est important. J'ai la possibilité, évidemment, pour l'instant, je n'ai pas de blessé, la possibilité de changer mes joueuses, d'avoir des doubles changements qui sont efficaces et aussi de pouvoir utiliser beaucoup de choses avec toutes des joueuses qui sont, entre guillemets, de qualité pour moi. Ça, c'est ma force cette année-ci. Et aussi que les joueuses, les étrangères et les Belges s'entendent bien et s'amusent bien dans le groupe.
Dat waren beide coaches. Chris en Dominique. Charleroi, een Waalse ploeg in de finale. Een van de twee ploegen uit Charleroi, want je hebt daar ook Chalou Charleroi. Hoorde de coach van Chalou, Hugo Blairon, nog zeggen, ja, Charleroi moet winnen, want die hebben zo geïnvesteerd in hun ploeg. Dat Waalse volleybal Charleroi, ja, dat gaat toch wel wat zijn, want die brengen dan voor het eerst ook veel supporters mee. Dat gaat daar toch leven, neem ik aan.
Maar ik denk dat je de parallel kunt trekken tussen Roeselare en Menen. Hè. De controleploeg met veel overwinningen de laatste jaren tegenover de ploeg met heel veel warmte, met heel veel vuur. Alleen liggen die qua niveau bij de vrouwen dichter bij elkaar. En ik denk oprecht dat de rivaliteit tussen Chalou en Charleroi, dat die de ploegen voortstuwt, dat die de ploegen beter maakt in het Waals volleybal.
Ja, misschien mogen we dat ook... een beetje verder bekijken dan die damesfinale. Want ook bij de heren is er toch wel... Ja, de Waalse ploegen doen het wel niet zo slecht. De kans is reëel, denk ik, dat er tenminste één Waalse ploeg in de Champion Playoffs terechtkomt. Misschien zelfs twee. En ik weet heel goed bijvoorbeeld dat ze bij Warem toch wel heel veel investeren in de jeugd en de jeugdopleiding. En ik denk dat een hele goede zaak zou zijn voor het Belgisch volleybal, dat daar echt wel belangrijke stappen worden gezet naar dat topvolleybal toe.
Ja, daar zijn natuurlijk elk jaar spelers, speelsters die van ploeg wisselen. Lies de Valkeneer, Jutta van de Vijver spelen bij Charleroi, hebben een verleden in Kielrecht. Zoiets op momentum van een bekerfinale, dat geeft een extra pigment.
Maar ik denk dat Lise de Valkeneer en Jutta van de Vijver ook de beker hebben gewonnen met Asterix in het verleden. Dus zij hebben ook wel die ervaring om te weten wat het betekent om in dat sportpaleis te spelen, wat het betekent om een eendagswedstrijd te kunnen winnen. Ik denk wel dat een gezonde spanning kan geven van we willen winnen tegen onze ex-club.
De overwinning van Charleroi in de competitie tegen Asterix, moeten we daar belang aan hechten? Want op dat moment was Asterix natuurlijk vooral bezig met zijn Champions League campagne. Is dat een maatstaf of moeten we daar abstractie van maken?
Ik denk dat die twee teams zo dicht bij elkaar liggen dat je daar niet moet op baseren op één wedstrijd in een competitie waar toch verschillende factoren een rol spelen. Dat kan je zeker niet doen. In dit geval, volgens mij, het zal voornamelijk afhangen, denk ik, van die individuen die we daar net opgenomen, echt dominante figuren op het terrein, of die al of niet hun stempel kunnen drukken of niet.
Wie gaat de match beslissen in het ene of het andere kamp? Want ik ga eerlijk zijn, Asterix ken ik een beetje, Charleroi toch veel minder. Die Santos, is dat iemand die het verschil kan maken?
Ja, die maakt dikwijls het verschil tot nu toe. Als je die schorende punten per wedstrijd bekijkt, ja, dat is toch wel tamelijk indrukwekkend. Dat is dikwijls in de 20.
Dus op een fysiek niveau, Santos, dat we in België zelden of nooit zien. Dus dat gaat wel indrukwekkend zijn, fysiek. Misschien mist ze af en toe nog wat richtingen in haar slag. Maar puur fysiek is dat wel sterk. En dan hebben ze nog Melise de Valkeneer en dan een Oostenrijkse hoekspeelster. Ja. Ook redelijk wat power op hun hoeken. En dan degene die Dominique daarnet zei, die een bredere bank, nog een extra hoekspeelster die kan invallen. Die
Martinez,
dus daar zit wel wat power op die hoeken. Dus dat kan wel dwingend worden, hoor.
Daartegen stelt Asterix speelsters die ervaring hebben bij Yellow Tigers, die ervaring hebben met bekerfinales, nu ervaring in Champions League. Komt dat dan als tegengewicht?
Ja, Dimitri Pirot geeft hetzelfde aan eigenlijk. Hè, dat hij toch wel respect heeft voor de tactische controle. Zo kan je het misschien wel stellen bij Asterix. Die inderdaad misschien het meer moeten hebben van de tactische inzicht en de strategieën. En iets minder van de power. Maar ja, ik denk dat dat emotionele aspect ook wel een rol kan spelen. Want inderdaad, we hebben het hier over een Santos en een Martinez, fysiek sterk. Maar ja, hebben ze die controle? Dat is een belangrijk. En daar ben ik zeker van dat Asterix die controle wel heeft.
Ja, tot slot, om af te ronden over die vrouwenfinale. Het publiek van Charleroi, Waals publiek, is dat anders? Mogen we daar andere sfeer verwachten?
Waals publiek weet ik niet, maar ik heb ooit in het verleden wel eens wat wedstrijden in Charleroi gezien en ik kan er wel heel heftig aan toegaan, met heel veel vuur in die tribune. Dus ik ben wel benieuwd welke supporters ze gaan meenemen naar het Sportpaleis en welke impact dat ze daar gaan hebben, want in het Sportpaleis zit je redelijk ver van het veld. En ik weet niet welk gevoel dat gaat geven, maar ik hoop dat mag wel eens een heksenketel worden. Hè. Dat maakt sport ook gewoon zo mooi. Ik ga tegenwoordig geregeld naar het voetbal hier kijken bij Oud-Heverlee-Leuven. En ik zit daar in een sfeervak en dat is plezant, hoor.
Oei, volleybalcoach naar het voetbal gaan kijken.
Sindsdien winnen ze.
Oké, we kramen op.
Ja. sfeer in Sportpaleis, daar zorgt ook de muzikale omkadering voor, natuurlijk. En wij lanceren in deze podcast elke aflevering een rubriekje waar we een DJ even in de picture zetten. En de eerste DJ die aan bod komt, dat is iemand die misschien heel veel volleyballiefhebbers wel kennen. En die zal er ook in het Sportpaleis bij zijn. We gaan even met hem kennis maken. Zit die plan?
Ik ben Chris Goeters, alias Mr. Chris, DJ MC. Met mijn firma Heat International verzorg ik op heel veel locaties sportanimatie. Ja.
Mag ik nog spreken over DJ of is het entertainer?
Goh, in mijn geval is het een beetje van alles, inderdaad. Ik ben zowel DJ als MC als entertainer. Dus een beetje alles wat iets met muziek, licht, klank en animatie te maken heeft, dat komt meestal via mij.
Hoe ben je eigenlijk in die business gerold?
Eigenlijk, ik was vroeger fan van Michael Jordan. Ik heb dan de kans gekregen om in Chicago te gaan kijken naar een van de wedstrijden van Michael Jordan nog in het oude stadion van Chicago. Dus ja, zo lang ben ik al bezig. En daar ben ik er eigenlijk gepassioneerd geraakt door alles wat rondom basketbal hing. En in het verre dan rondom sport. Zo zijn we dan met basketbal bij begonnen. En dan later bij volleybal. En ja, nu is dat eigenlijk niet meer weg te denken dat... Dus ja, we maken van sport echt een evenement.
Ja, want ja, begonnen in basket, volleybal, maar je doet nog veel andere sporten en niet alleen in België, dacht ik, hè?
Nee, ondertussen, ik heb mijn carrière al sinds 1991 heel de wereld rondgereisd. Zowel in hockey, tennis, maar ook ja, heel veel volleybal, heel veel basketbal. Zelfs tot biljart toe, futsal. Ja, ik heb ook een jaar in Amerika gewerkt voor de Harlem Globetrotters als executive producer. Dat was ook een fantastische ervaring. Dus ik heb eigenlijk al ja, een heel groot stuk van de wereld kunnen zien dankzij mijn passie voor sport, animatie en alles wat er rondhangt.
Ja. Als je zo entertainer bent bij een match van de nationale ploegen, jij moet op sommige momenten de supporters mee over de streep trekken om in moeilijke momenten de ploeg te steunen. Of wat is eigenlijk uw belangrijkste taak?
Goh, mijn belangrijkste taak is eigenlijk voor iedereen er een leuke avond van te maken. Iedereen dat hier geweest is, zowel eigen ploeg als tegenstander, als fans, die moeten gewoon naar huis gaan en die hebben een leuke avond gehad. En uiteraard, als er een thuisploeg is, zoals in een normale wedstrijd, ja, dan proberen we uiteraard wel de thuisploeg op moeilijke momenten te steunen. Maar op andere evenementen, zoals de Cup Finals of zo, ja, ben je dan 100% neutraal. En daar heb je dan een begeleidende rol in, gewoon een heel leuke sfeer van te maken uiteraard.
De bekerfinales in Sportpaleis, is dat een beetje Tomorrowland voor Chris Schoeters?
Ja, dat is fantastisch, hè. Dat blijft toch altijd iets speciaals, zelfs na zoveel keren Sportpaleis. Het heeft toch altijd iets magisch. Het is eigenlijk het enigste evenement waar dat je ook echt neutraal bent en dat er ook van alle twee de ploegen ongeveer evenveel supporters zijn. Dus het is eigenlijk wel een droom om daarvoor te werken.
Heb jij een playlist die jij volgt of pas jij aan afhankelijk van het wedstrijdverloop?
Ja, ik heb echt geen enkele playlist. Ik heb denk ik 15.000 tracks in mijn systeem zitten. En ik pas mij echt gewoon aan aan de sfeer en aan wat er gaat gebeuren. Ik zou zeggen 80% is gewoon op het gevoel van... Ja, je kan ook geen wedstrijd voorspellen uiteraard. En dat is ook het mooie eraan.
De muziek die je draait tijdens sportwedstrijden, is dat ook de muziek die je s'avonds of in het weekend thuis een keer beluistert? Of is jouw smaak helemaal anders?
Het is een beetje het contrast. Als ik in de auto stap of thuis, is het bijzonder rustig en heel stilletjes op de achtergrond. En is meer jazzy en meer loungy. En dat heeft gewoon met contrast te maken, denk ik. Als je werk hier is en je zit in die sfeer en lawaai, dan zoek je een beetje de balans op daarnaast, denk ik dan.
Als ik me niet vergis, ben je oorspronkelijk afkomstig uit Boom. Boom, Tomorrowland. Is dat een ultieme droom om daar te staan als DJ?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb en gelukkig die keuze gemaakt in het begin van mijn carrière om helemaal in de richting van de sport te gaan. En dat was voor mij een fantastische keuze geweest, omdat ja, ik doe nu, ja, meer dan 30 jaar later, doe ik nog altijd wat ik heel graag doe, met heel veel passie. En als DJ is het toch een heel andere markt en Tomorrowland is een heel ander gebeuren. Het is niet, ja, het is helemaal anders. Je kan het eigenlijk met elkaar niet vergelijken.
Dat was dus Chris Schoeters. Ja, die is ook DJ bij jullie in Haasrode Leuven. Chris, die muziek, als je aan het coachen bent, hoor je dat eigenlijk wel?
Soms wel, soms niet. Dat varieert echt van het moment. Op bepaalde momenten herken ik een aantal nummers. Dat kan, of het nu Bon Jovi, of het nu Kulj is, of Vuurwerk van Camille. Soms herken ik dat gewoon effectief. En af en toe vragen mensen mij, ah, hij heeft dit nummer gespeeld, jij vindt dat toch een geweldig nummer? En dan sta ik gewoon met mijn mond vol tanden, heb ik helemaal niks gehoord van dat nummer. Dus er zijn momenten, ik denk 50-60% van de tijd, hoor ik geen noot, geen woord van wat er gespeeld wordt. En soms zit ik dan even, als mijn hoofd rustig is, hoor ik wat er gespeeld wordt, zie ik wie er in de zaal zit. En op andere momenten is er alleen maar focus op.
Dus je hebt uiteraard, denk ik dan, totaal geen inspraak in welke muziek er daar door de DJ gespeeld wordt?
Vroeger, toen we nog in Haasrode in onze kleine zaal speelden, ging dat wel eens een aantal zaken vragen. En ik heb met Chris in het verleden ook al wel eens een paar afspraken gemaakt, maar ik weet al niet meer de welke. Maar Chris heeft er echt zo wel ook een beeld van, hè, van hoeveel beats per minute een nummer mag zijn, omdat het perfect moet aansluiten bij het ritme dat een klappend publiek aan kan. En ja, je merkt dat die gast tonnen ervaring heeft daarin.
Ja, ik zit hier met, mag ik zeggen, twee tamelijke muziekliefhebbers aan tafel, hè, want Dominique, jij ook. Als wij commentaar geven en er wordt muziek gespeeld tijdens challenges en zo, dan ben jij wel altijd zeer alert, hè?
De Vlaamse slagers vind ik heel belangrijk. Hè, laat de zon in je hart, dan kan ik niet blijven stilzitten, hè, Mark? Nee, maar Vuurwerk van Camille.
Geweldig nummer, hè, Dominique? Vind je dat?
Nu verbaast hij mij.
Ik vind dat een fenomenaal nummer.
Nee, want kijk, ik weet dat je echt een muziekliefhebber bent. Dat weet ik uit onze samenwerking vroeger. En wat mij opviel, voornamelijk ook zo'n muziek die toch niet bij uw leeftijd past. Of zeg ik dat verkeerd? Ik bedoel daarmee.
De muziek van jouw
leeftijd. Led Zeppelin, ja, van
Led Zeppelin,
mijn,
daar
van
hebben
mijn
we
het generatie.
Over gesproken, maar Led Zeppelin is fenomenaal. The Who, The Doors, ik vind die geweldig.
Dus,
hè?
Dus, en hoe ben je daar eigenlijk in contact met gekomen?
Is hij ouder dan wij denken, dan Dominique? Want,
45, maar misschien een oude ziel. En ik weet zelfs, ik ben toen ik 14, 15 was naar de Beatles beginnen luisteren. En ik vond dat dan geweldig goed. Ik vond de grunge met Nirvana, Pearl Jam in de jaren 90 geweldig. Pearl Jam heeft natuurlijk veel invloeden van net van The Who. Stukjes ook van The Doors zitten daarbij. En dan kom je in contact met die muziek. En ja, ik ben echt wel een ontdekkingsreiziger op dat vlak. Dus sinds mijn 12, 13, 14 heb ik heel veel genres beluisterd. Dat is niet alleen hard rock, dat is niet alleen grunge, maar dat gaat ook over... Ja, zelfs Italo-disco en après-ski en ook Nederlandse slagers, wat Dominique zijn favoriete genre is, dat vind ik dan ook wel goed.
Ja,
dus dat is heel ruim. Dat is heel ruim. Maar jazz, Lee Morgan, Chet Baker vind ik ook allemaal goed. Dus het is ruim, echt ruim.
En vinyl of digitaal?
Ik heb cd's. Jullie zitten hier bij mij thuis. Hè. Jullie zitten de cd-standaard klaar. Ik heb nog echt vinylalbums liggen. Ik heb er van mijn stiefvader en mijn moeder heel veel meegenomen. Onder andere The Who en zo zit er ook allemaal bij. Ik heb heel veel digitaal. Vooral de recente muziek, want ik hou ook van techno. En dat ga echt...
Kijk eens aan, Mark.
En Spotify-lijsten, Chris?
Je hebt
Spotify-lijsten?
Ja, tuurlijk. Jij niet?
Jawel. Maar... Nee, omdat je spreekt vinyl en cd's en zo, dan denk ik, ja, maar ook via Spotify? Of...
Ja, en op Mixcloud, op Soundcloud. Ik zoek ook heel graag uit op obscure festivals of in bepaalde clubs in Berlijn, welke dj's daar spelen, welke muziek dat daar gespeeld wordt.
Dat is wel straf. Wanneer slaapt jij eigenlijk, Chris?
Niet al te veel de laatste weken en maanden, absoluut zo. En ik ben blij als ik in de auto zit, want normaal probeer ik al mijn telefoons te groeperen in de auto. Als dat niet meer lukt, luister ik naar een podcast. En als dat niet meer lukt, dan luister ik naar muziek. En daar zijn wel heel veel lijsten die ik heb klaarstaan om eens te beluisteren.
Zeg, maar ben je dan zo iemand die, bijvoorbeeld als je in het buitenland bent, in een bepaalde stad, die dan... echt zo'n platenzaak gaat opzoeken?
Vroeger deed ik dat wel.
Pakken zo'n beetje rond.
Vroeger deed ik dat wel. Ik heb zo jazzplaten in Los Angeles gekocht ooit. En dat is dan gewoon ook fijn om te doen. Maar ik ben afgelopen zomer in juli een week in New York geweest. En terwijl we in New York waren, ben ik te weten gekomen dat Pablo Bozzi, de naam gaan jullie niks zeggen, is een Franse DJ.
Jawel, Pablo Bozzi, ja, natuurlijk.
Franse DJ die in Berlijn woont en die speelde in Brooklyn, terwijl dat die in Europa bijna nergens draait of komt. Dus zijn we daar naartoe geweest in een obscure bunker op een industrieterrein in Brooklyn. Dus, maar ik vind het ook wel leuk, net op vakantie, omdat je daar de tijd hebt om dat te doen. Ik koop ook al mijn kleren in het buitenland op vakantie, omdat ik daar de tijd heb om naar de winkel te gaan. Ik heb de tijd om vinylplaten te bekijken, ik heb de tijd om eens naar een concert te gaan.
Ja. Je sprak over heel veel verschillende muziekstijlen die je beluistert. Ik hoor één groot genre niet vermelden. Klassieke muziek? Of ben je daar dan nog te jong voor?
Jawel, ben ik daar te jong voor? Dat weet ik niet. Ik heb ook albums liggen van Bach, van Mozart, van Beethoven. De versie van de Carmina Burana van Orff. Ik heb operas gezien. Ik vind Verdi wel goed indrukwekkend met momenten. Dus, ja.
Ik word er eigenlijk stil van. Maar sprakeloos zou wat dat niet echt goed is als je een podcast aan het opnemen bent. Maar is dat ook een manier, Chris, om je gedachten eens te verzetten? Luister je bewust naar muziek of is het ook dikwijls achtergrond? Een achtergrond gebeuren?
Beide, maar ik kan heel goed bewust naar muziek luisteren. En muziek is soms ook een manier om je hoofd leeg te maken in de auto ofwel mijn koptelefoon op of als ik alleen thuis ben. Dat helpt gewoon om in de muziek te gaan en om een aantal gedachten te vergeten. En dat is soms ook niet onbelangrijk.
Nu we het daarover hebben, wat doet de coach Chris Eijtmans om inderdaad zijn gedachten te verzetten of ook... Hoe gaat hij om met eventuele tegenslagen en hoe zorgt hij ervoor dat hij mentaal en fysiek in orde blijft?
Ik probeer mijn nachtrust te behouden en dat is niet simpel. Maar ik heb daar de afgelopen 10, 15 jaar voor mezelf zo'n aantal rituelen voor geïnstalleerd. Ik probeer vanaf 10 uur mijn mail dicht te doen, 9:30, 10:00 s'avonds. Ik heb zo'n ritueeltje met gemberthee, wat dan ook, dat mij helpt om mij klaar te maken om te gaan slapen. Dat ik vooral eigenlijk... Vanaf 9:30, 10:00, als we geen wedstrijd hebben natuurlijk, en anders is het ietsje later, om dan niet meer te denken aan wat er die dag gebeurd is of wat ik nog allemaal moet doen. Lukt dat altijd? Nee, maar ik heb dat wel nodig. Omdat anders blijven die gedachten, die trein van gedachten, dat blijft ook maar komen 's nachts. En ik vind dat niet erg om 's morgens onmiddellijk in alle problemen van de wereld te vallen. Maar zo zijn er een paar systeempjes. Ja.
Zijn er ook... fysieke activiteiten, sport, joggen, fietsen?
Ik ben de afgelopen 10 jaar sinds ik coach ben ik aan het lopen. Nu de afgelopen 12 maanden echt niet meer aan toegekomen. En eigenlijk, ik liep niet zo graag. En toch liep ik dan met momenten 20, 25, 30 kilometer. Fase 1 was, al mijn gedachten kwamen naar boven als ik aan het lopen was. Fase 2 was, begon ik te denken, ik loop niet zo graag. Wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? En vanaf fase 3 zijn die gedachten weg. En dan hoorde ik alleen maar mijn voetstappen op het asfalt. En hoorde ik mijn ademhaling. En dat geeft ook rust. En dan vooral ook die douche pakken nadat je gelopen hebt. En als ik thuis werk, ik ga tussen 11 en 12 dan af en toe, of ik ging, eens even lopen. En dan begint er precies een nieuwe dag om 12 uur.
Ja. Nu en Chris, ik kan niet anders. Hè. Ik moet erover beginnen. Dus de onweerstaanbare drang, want ik sta dus
je staart er al een half uur.
Een half uur. Op al die lege flessen wijn, zijn die allemaal leeg, denk ik, of wel? Zijn er allemaal die al gedronken geweest?
Ja, allemaal gedronken.
Het is een behoorlijk indrukwekkend rijtje. Dus ook wijn is toch wel een manier om het leven te genieten of met stress om te gaan?
Van het leven te genieten, niet om met stress om te gaan. Ik heb een aantal cursussen gevolgd, de WSET, om meer te kunnen weten over wijn. Ik ben ongelooflijk geïnteresseerd in food en wine pairing, van hoe dat je gerechten en wijn op elkaar afstemt. Ik heb daar maar een tiental keer
misschien
op een jaar de tijd
in een
voor.
Avond afspreken bij Chris hier. We gaan hem nog een keer uitnodigen.
Het is
een slecht
moment om op de middag een interview te doen, moet ik zeggen. Koffie, ja, oké, maar...
Nee, groot wijnliefhebber. Ik vind dat ongelooflijk lekker. De verschillende stijlen, verschillende genres van wijn.
Landen of maakt het niet uit?
Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is zo heel makkelijk om te zeggen, ik hou van Italiaanse wijn of ik ben fan van Bourgogne. Ik ben fan van Italiaanse wijn en van Bourgogne, maar eigenlijk van alles merk.
Ja. Ik heb de indruk dat hier nog een nieuwe of een volledig andere podcastaflevering aan kan gewijd worden, maar de tijd hebben we nu niet. We moeten toch even vooruitblikken naar de zeer nabije toekomst, want jij wordt de nieuwe technisch directeur van Volley Vlaanderen. Ja, dat is wel een stevige beslissing, hè? Wat heeft jou daartoe doen besluiten?
Dat was een moeilijke keuze en de zwaarste vraag die daar naar boven kwam, was eigenlijk, ben ik klaar of ben ik bereid om te stoppen om coach te zijn?
Want dat is de consequentie.
Ja, die is niet opgelegd geweest, maar dat was onmiddellijk mijn consequentie. Als ik ja zeg op die job, moet ik onmiddellijk stoppen of moet ik stoppen met assistent bondscoach zijn en moet ik stoppen met mijn club Haas Rode Leuven. Eén, qua volume van werk en twee, deontologisch vind ik ook dat dat niet kan, om die te combineren. Dan stoppen met coachen, heel moeilijke vraag. De enige bedenking die ik me daar nog bij heb gemaakt, na een tijd was van... Als ik over 4 jaar tot de conclusie kom, ik wil opnieuw coach zijn, dan denk ik dat dat nog kan. Zelfs misschien over 8 jaar. En misschien mis ik dan 4, 5 jaar in mijn leven om een betere coach te worden. Maar ik geloof erin dat ik nog zou kunnen aanpikken op hetzelfde niveau als waar ik gestopt ben als coach.
En je gaat dat niet missen? Het werk op training, het coachen... Het met de voeten in de praktijk staan.
Ja, een team beter maken, ook alleen spelers beter maken. Dat is toch wel een speciaal gevoel, denk ik.
Maar het instant gevoel van een belangrijke wedstrijd te winnen, dat is iets onbeschrijfelijk. Dat is iets wat je in vele jobs amper meemaakt. Dat ga enkel in een bepaald aantal jobs ga je dat hebben. Het lange termijn gevoel, omdat je ook ziet, en zeker ook bijvoorbeeld in Vilvoorde, de topsportschool, daar zie je jonge kinderen beter worden, gewoon maand na maand, week na week zelfs. En dat ga je veel minder hebben in deze job. Maar goed, daar heb ik ook over nagedacht en dat is jammer om dat te missen. Maar langs de andere kant, het is wat ik zei, van het zou kunnen, afhankelijk hoe dat alles loopt, dat je over 4 of 8 jaar zegt, ja, misschien ga ik nu terug met jeugd bezig zijn, misschien wil ik nu terug performance coach zijn.
Ja, dus maar je spreekt over 4 en 8 jaar. Dus
ik denk
gewoon
voor het gemak in Olympiades.
Dat eigenlijk gelinkt is aan de Olympiades.
Zo denk ik. Zo denk ik op dit moment.
Ja, jij volgt Koen Hooijbergs op als technisch directeur. Weet je eigenlijk al wat er jou allemaal te wachten staat?
Het overvalt mij week na week. Dat zijn geweldige uitdagingen op dit moment. En de inhoud van die job, de massa's werk die erbij komen kijken, dat wordt duidelijker. Dag na dag, week na week. Ik had daar een beetje een idee van, omdat Koen mij wel wat voorbereid heeft op een aantal zaken die gaan komen. Maar dat is enorm. Dat is enorm. Absoluut.
Want, oké, jij bent een ander iemand dan Koen Hooijbergs. En je zal dat op een andere manier invullen. Maar dit wordt een beetje toch een leven... Achter een laptop, denk ik dan, of zie jij dat anders?
Het zal een leven meer achter de laptop zijn dan wat een coach doet. Ik merk dat er heel veel administratieve zaken bij komen kijken bij deze job, waardoor je veel achter de laptop zit. Maar de kern van de job zou opnieuw op het sportieve en op het menselijke niveau moeten zitten van oké, wat gaan we doen met onze nationale ploegen? Wat gaan we doen met het beachvolleybal? Wat gaan we doen met de topsportschool? En dat gaat over volleybal, dat gaat over inhoud en dat gaat over de mensen die dat moeten doen. Natuurlijk komt daar een stukje administratie bij kijken, maar ik denk dat de kern volleybal en het andere stukje mensen zijn.
En hoe zie je de toekomst eigenlijk van Belgisch volleybal, Chris? Al of niet rooskleurig, moeilijk...
Er zijn een aantal zaken die niet zo goed lopen. Hè. Maar mijn grootste bezorgdheid op dit moment is eigenlijk de belasting van de spelers. Als je kijkt, ik zal nu de mannen als voorbeeld nemen, wat er afgelopen zomer gebeurd is. Ik denk dat de nationale ploegen begin mei begonnen zijn. Die hebben tot 15 oktober gespeeld, Olympisch kwalificatietoernooi inbegrepen. De competitie is 7 dagen nadien gestart. Die spelers die moeten met moeite vinden die 1 week of 2 weken rust in de loop van het seizoen. En dat is allemaal, ik vind dat super, hè, welke internationale competities we hebben, welke goede nationale competities dat we hebben. Maar daar gaat toch ergens een betere balans gezocht moeten worden.
Maar dat zijn problematieken die op het niveau van de Europese Volleybalbond, CEV en FIVB moeten behandeld worden. Hè. Die organiseren misschien wel veel te veel toernooien. Hè.
Ja, maar dat is gewoon een bezorgdheid en daar moet je kijken naar spelers en trainers, dat die daar niet overbelast worden.
Oké, en dan nu het weerbericht met Sam de Roo.
Sam de Roo met het weerbericht uit Kazan, Rusland. Vandaag verwachten we temperaturen tussen de -2 en de -10 graden met wederom hevige sneeuwval. Vertrek dus zeker op tijd met de wagen, want de wegen liggen er weer redelijk slecht bij. En het is een perfect excuus om op elkaar te botsen. Ook de volgende dagen wordt nog een 20 centimeter sneeuw per dag verwacht. Dus kleed je goed aan en hou jullie warm. Tot de volgende weerupdate.
Stilaan tijd om af te ronden. Onze eerste podcast. Ik hoop dat de luisteraars enige begrip tonen voor deze beginnende podcastmakers, Dominique. Of?
Goh, ja, ze moeten niet te veel begrip tonen. Want uiteindelijk, ja, we zijn toch professionals, Mark. Dus kwaliteit moet toch altijd bovenkomen, nee?
Ja, ooit zal dat misschien wel eens gebeuren. Chris, ga je ook nog eens luisteren? Of denk je, de opname volstaat?
Ik heb heel veel moeite om mijn eigen stem te horen. Of dat er nu gewoon audio is.
Ja, maar dat
is,
hebben wij ook. Dat hebben wij dus ook.
Iedereen denk ik toch wel een beetje.
Ja, ik denk dat ik vooral naar jullie volgende podcast ga luisteren.
Wel, dat is een sympathiek bruggetje, want dan maken we onmiddellijk een afspraak voor de volgende podcast. Die gaan we als Valentijnscadeau, Dominique en ik, als Valentijnscadeau voor iedereen op 14 februari lanceren. En dan blikken we terug op de bekerfinales uiteraard. En dan gaan we op bezoek bij één van de bekerwinnaars. Maar dat is dus voor 14 februari. Maar we sluiten af met iets voor de meerwaardezoeker. Want Origin of Species was, Origin of Species van Darwin voor biologie, is het boek Coachen met gezond verstand voor iedere volleybalcoach. En wij vonden de auteur bereid om een citaat uit zijn eigen boek voor te lezen. Laat het even insijpelen, reflecteer erover en doe uw voordeel ermee.
Coachen is blijven leren. Over het muurtje kijken.